Gemeente, namens de kerkenraad deel ik u het volgende mee. Aanstaande zaterdag zal de jaarlijkse klassikale zendingsdag worden gehouden in het Wartburg College. Locatie De Zwaaf aan de Karnissensingel tegenover het winkelcentrum Zuidplein in Rotterdam. Die zendingsdag begint om 9 uur. Allen hartelijk welkom. Volgende week zondag zal er een aangepaste kerkdienst plaatsvinden in het kerkgebouw van de hervormde gemeente in Sommelsdijk. Voorganger is dominee J. de Jong, aanvang 14:45, volgende week dus. En eveneens volgende week zondag hoopt u voor te gaan in beide diensten, dominee A. van de Weert. Dit alles zo de Heere wil en wij leven. Tot zover deze mededelingen. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw blijft van geslacht tot geslacht, ja tot in eeuwigheid, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door Christus Jezus, de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Mijn hart, vervuld met heilbespiegelingen, zal het schoonste lied van ene koning zingen. Het eerste vers van Psalm 45, gemeente. En ook het zesde vers. Dan zal de vorst van al uw schoon getuigen. De versen 1 en 6 van Psalm 45 zingen we aan het begin van deze dienst. Wij luisteren nu naar de woorden van Gods heilige wet en zingen daarna het laatste vers, het zevende van de tweede psalm. Welzalig zij die naar zijn reine leer in hem hun heil, hun hoogst geluk beschouwen. Psalm 2, vers 7, na de heilige wet des Heren. God sprak al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Ge zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat ge die heiligt. Zes dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God, dan zult ge geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten zevende dagen, daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. We lezen nu de Heilige Schrift, gemeente, en wel op twee plaatsen, zowel in het Oude als in het Nieuwe Testament. Allereerst een gedeelte uit het profetenboek van Zacharia, hoofdstuk 11, de versen 4 tot en met 14. Zacharia 11, de versen 4 tot en met 14. En vervolgens op deze Lijdenszondag het Lijdensevangelie uit Matthäus, Matthäus 27, de versen 1 tot en met 10. De schriftlezing is dus Zacharia 11 vanaf vers 4 en Matthäus 27 vanaf het eerste vers. We lezen het heilige woord van de Heere als volgt. Alzo zegt de Heere, mijn God, wijd deze slachtschapen, welker bezitters hen doden en houden het voor geen schuld. En in ieder dergenen die ze verkopen zegt, gelooft zij de Heere dat ik rijk geworden ben. En niemand van degenen die ze weiden verschoont ze. Zeker, ik zal niet meer de inwoners van dit land verschonen, spreekt de Heere. Maar ziet, ik zal de mensen overleveren, elk een in de hand van zijn naaste en in de hand van zijn koning. En ze zullen dit land te morzel slaan en ik zal ze uit hun hand niet verlossen. Daarom heb ik deze slachtschapen gewijd, omdat ze ellendige schapen zijn. En ik heb meegenomen twee stokken. De een heb ik genoemd lieflijkheid, en de ander heb ik genoemd samenbinders. En ik heb die schapen gewijd. En ik heb 3 herders in een maand afgesneden, want mijn ziel was over hen verdrietig geworden, en ook had hun ziel een walg van mij. En ik zeide, ik zal ulieden niet meer wijden. Wat sterft, dat sterven. En wat afgesneden is, dat zij afgesneden. En dat de overgeblevenen de een de anders vlees verslinden. En ik nam mijn stok lieflijkheid. En ik verbrak ze. Teniet doende mijn verbond, het welk ik met al die volken gemaakt had. Dus werd in die dagen vernietigd. En alzo hebben de ellendigen onder de schapen die op mij wachten bekend, dat het woord van de Heere was. Want ik had tot hen lieden gezegd, indien het goed is in uw ogen, breng mijn loon. En zo niet, laat het na. En ze hebben mijn loon gewogen, 30 zilverlingen. Doch de Heere zeide tot mij, werp ze heen voor de pottenbakker. Een heerlijke prijs die ik waard geacht ben geweest van hen. En ik nam die 30 zilverlingen en wierp ze in het huis des Heeren voor de pottenbakker. Toen verbrak ik mijn 2e stok, samenbinders, tenietdoende de broederschap tussen Juda en tussen Israël. Vervolgens Matteüs 27. Toen het nu morgenstond geworden was, hebben al de overpriesters en de ouderlingen van het volk te samen raad genomen tegen Jezus, dat ze hem doden zouden. En hem gebonden hebbende leidden ze hem weg en gaven hem over aan Pontius Pilatus, de stadhouder. Toen heeft Judas, die hem verraden had, ziende dat hij veroordeeld was, berouw gehad. En heeft de 30 zilveren penningen de overpriesters en de ouderlingen wedergebracht. Zeggende, ik heb gezondigd, verradende het onschuldig bloed. Maar zij zeiden, wat gaat ons dat aan? Gij mocht toezien. En toen hij de zilveren penningen in de tempel geworpen had, vertrok hij. En heengaande verworgde zichzelf. En de overpriesters, de zilveren penningen nemende, zeiden, het is niet geoorloofd dezelve in de offerkist te leggen, terwijl het een prijs des bloeds is. En tezamen raad gehouden hebbende, kochten ze daarmee de akker van de pottenbakker, tot een begrafenis voor de vreemdelingen. Daarom is die akker genoemd de akker des bloeds, tot op de huidige dag. Toen is vervuld geworden hetgeen gesproken is door de profeet Jeremia, zeggende, en ze hebben de 30 zilveren penningen genomen, de waarde van de gewaardeerde van de kinderen Israëls, de welke zij gewaardeerd hebben. En ze hebben dezelfde gegeven voor de akker van de pottenbakker, volgens hetgeen mij de Heere bevolen heeft. Tot zover, gemeente, de lezing van de Heilige Schrift deze morgen. Laten we nu samen het heilige aangezicht van de Heere zoeken en hem eerbiedig vragen om zijn zegen in deze dienst. We danken de Heere voor het feit dat onze broeder B. van den Berg, nadat hij in het ziekenhuis was opgenomen, inmiddels weer thuis mag zijn. Laat ons nu in ons gebed tot de Heere gaan. Tot u gaan, Heere. Hoe zouden we dat kunnen? Tot u, de grote en eeuwige God. Hoe zou een mens het aandurven, als hij enigszins besef heeft wie u bent? De eeuwige God, die zetelt in hoogheid en heerlijkheid, om zijn voeten te richten, zijn schreden te wenden tot u, o God van heiligheid en heerlijkheid. Toch mogen we doen, Heere, omdat u zelf die weg hebt aangewezen, omdat het uw wil is dat zondige en verloren mensen tot u zouden gaan. En u hebt er zelfs een belofte aan verbonden. Al wat ge de Vader bidden zult in mijn naam, al dus u, Heere Jezus Christus, al wat ge de Vader bidden zult in mijn naam, dat zal hij u geven. Heere, zo zoeken we uw aangezicht vanmorgen. Wij als zondige, kleine, nietige mensen, Wij als mensen, heren, die door u gespaard zijn in deze afgelopen week, die toonbeelden van uw goedheid en ontferming zijn, een nieuwe week is aangebroken. En nog steeds mag de week beginnen, althans naar onze christelijke rekening, met deze eerste dag die de zondag is. De afgezonderde dag. De dag van uw heilige en zalige opstanding, o Heere Jezus Christus. De dag van het leven. De dag waarop u uw woord doet verkondigen. De dag waarop ook onder ons de deuren van dit kerkgebouw weer open stonden. En we naar binnen mochten komen. En zoals we dat gewoon zijn, de oude psalmen mogen zingen, de schriften mogen lezen, onze gaven mogen schenken en straks in de ontvouwing van uw woord mogen horen naar, en heren, zo mogen we het toch beschouwen, naar wat u tot ons te zeggen hebt. Dat legt toch al een gewicht op deze dienst, heren. Een gewicht op de taak van de dienaar. Hoe zal hij het kunnen? Want het geldt ook van hem, heren, van één en dezelfde lap gescheurd. En dat betekent buiten het paradijs. Een mens die in het rijk van God niet komen kan, dan alleen door het wonder van uw genade en van de wedergeboorte. Een mensenkind die geen verstand heeft uit zichzelf van God en van goddelijke zaken. En een gemeente van wie het evenzeer geldt, van de jongeren en van de ouderen. Van wie het geldt, heren, dat een stroom van ongerechtigheden de overhand heeft over ons. En dat we voor u de heilige God niet kunnen bestaan. En toch wilt u uw woord ons laten verkondigen. En toch mochten we samenkomen. En toch mogen we op dit ogenblik, heren, onze stem tot u richten. En bidden om uw gunst en genade. Maar heren, dan mogen we ook gedenken aan dat woord dat u, Heere Jezus, gesproken hebt, al wat ge de Vader bidden zult, in mijn naam. En heren, als we dan vanmorgen samen zijn, en als we dan in het gebed tot u komen, dan vragen we, heel eerbiedig, wilt u die gezalfde koning aanzien, die aan uw rechterhand zit, die met het bloed, zijn eigen bloed in het heiligdom is binnengetreden, die verzoening heeft teweeggebracht, die het heeft geroepen, het is volbracht. Die de strijd heeft gestreden. Die de vijand heeft overwonnen. Die vrede heeft behaald. Die het verbond heeft bevestigd. Die uw eer heeft verheerlijkt. Die alle dingen heeft gedaan. Wat gedaan moest worden. Tot zaligheid van zondaren en tot verheerlijking van uw naam. Wilt u ons vanmorgen aanzien in hem, o Heere, in die gezalfde koning die zit aan uw rechterhand en die in de hemelse heerlijkheid hier op aarde door woord en geest in de enigheid van het waarachtige geloof zijn gemeente nog vergadert en beschermt en onderhoudt om zijnentwil, Heere. We bidden u. Laat zijn bloed vanmorgen over ons gesprenkeld worden. En mogen we de waarde daarvan zien. Als het ons vanmorgen heel nadrukkelijk vanuit de schriften gevraagd zal worden. Wat is de waarde? Wat is in uw leven de waarde van hem? Die gekomen is. Niet om gediend te worden, maar om te dienen. En zijn leven te geven tot een rantsoen voor velen. Hebt u de waarde van hem al ontdekt? Hebt u al leren inzien dat buiten hem geen leven is, maar een eeuwig zielsverderf? O Heere, we vragen het u. Wilt u vanmorgen dat gewicht op ons allen leggen? Opdat we zullen verstaan, Heere. Opdat we het als het ware lijfelijk zullen gevoelen. Dat de krachten van de eeuwigheid vanmorgen in ons midden zijn. En dat u zelf, o grote en eeuwige God, u wilt bemoeien met ons, kleine en zondige mensen. En dat wilt doen. Door de prediking van het evangelie, zaligmakend die geloven, die leren geloven, met dat geschonken geloof in het getuigenis van u, o drie-enige God. Heren, wat zijn we afhankelijk van u, in spreken en in luisteren, maar wilt u dan zelf in ons midden zijn? Heren, we hebben ook vanmorgen onszelf meegebracht. Met de zegeningen die ons u gaf, onmiskenbaar. Wij hier in de kerk en anderen met ons meeluisterend. En dat op zichzelf al, Heren, laat ons zien dat we gezegende mensen zijn. Maar misschien zijn we ook gekomen met zorgen en noden in ons hart. Die we dan wel niet uitspreken en die vanmorgen met zoveel woorden niet genoemd zullen worden in ons gebed. Maar Heren, we mogen ze wel bij u brengen. Ook op dit ogenblik. De dingen van de gezondheid misschien, die ons zo moeilijk vallen. In het zwakker worden en het gebrekkiger worden van de ouderen. In de ziekte die ons leven teistert. In de kwaal die maar niet onderdrukt wordt. In de behandeling die we moeten ondergaan. In de moeilijke weg die ons deel geworden is. In de conflicten misschien en de zorgen over onszelf of over ons gezin of binnen de familie. De kloven die getrokken zijn. O Heere, wilt u, die de grote en almachtige God zijt, ons opzoeken in onze nood en zorg. Waar zullen we anders heen gaan dan tot u? En Heere, met dat eenvoudige vers zegt u het. Ga niet alleen door het leven. Die last is u te zwaar. Laat één uw sterkte wezen. Ga toch tot hem, de Heere Jezus Christus, die wil zijn de middelaar. Almachtig God, gedenk ons dan. We danken u dat onze broeder van den Berg weer thuis mocht komen. O jawel, er is een bericht gekomen aangaande hartfalen. Wilt u hem nabij zijn, Heere? Geef dat het alles nog mee mag vallen. Gedenken met de zijnen. Wel een waarschuwing. Wel een aansporing, Heere. Even een halteplaats in het leven. U hebt onze broeder als het ware een ogenblik apart genomen. En gezegd, gedenk er toch aan. Je bent een mensenkind, een zwak en broos mensenkind. En daarin is die boodschap ook opnieuw tot ons gekomen. Doe het ons verstaan, Heere. Opdat we onze dagen zullen tellen. En een wijs hart van u mogen ontvangen. Wees met onze broeder. Schenk genezing en wilt u hem nabij zijn. O Heere, die zorgen wilt. Wilt u deze dag zorgen voor de voortgang van uw woord. Op alle plaatsen van uw heerschappij. We danken u, Heere, dat in deze afgelopen week onze broeder Dominee Kater mocht promoveren tot doctor in de theologie. Een heel gebeuren voor hemzelf en voor zijn gezin en voor zijn ouders. Heel bijzonder ook voor hen, Heere, dat ze dat mochten meemaken. De bekroning van een jarenlange studie. Wilt u onze broeder dienstbaar maken, Heere, ook in het geheel van onze kerken en onze universiteit. In het geheel van de theologie. In de doordenking van de dingen die in uw woord ons zijn geopenbaard. Wilt u hem zegenen en tot zegen stellen, nu en de jaren die u hem geven wilt. Heren, wilt u dan zelf ook door al deze arbeid, die binnen de gemeente misschien niet zo wordt opgemerkt, maar ook door deze arbeid uw koninkrijk vestigen, ook in de doordenking van de dingen en het doorgeven van de grondstukken van de waarheid, zeker wanneer het nu betrof de Heere Jezus Christus, zijn eeuwig bestaan, diep, Heere, voor ons ondoorgrondelijk en toch de grond van de zaligheid. Ootmoedig dank. Schenk uw zegen en wees vanmorgen ook in ons midden. We bidden het, Heere, om Jezus wil. Amen. Gemeente, we zullen nu zingen gaan uit Psalm 31. Psalm 31, de versen 11, 12 en 14. Psalm 31, vers 11. Terwijl zij samen zich verbinden, besluiten ze mijn dood. Het 12e vers. In uw hand zijn mijne tijden. En het 14e. Beschaam, verschrik de goddelozen. Verstom hen in de dood. Het 11e, het 12e en het 14e vers van Psalm 31. Wat de collecten betreft. Die zijn gemeente vandaag bestemd voor de kerk en voor de hulpverlening in Japan. En volgende week is de eerste collecte voor de kerkelijke kassen en de tweede voor de bouwkas. Van harte in uw milddadigheid aanbevolen. Dien u het woord van de Heere vanmorgen uit Matteüs 27. De tekst voor de prediking vindt u in de versen 9 en 10 van dat hoofdstuk. Matteüs 27, de versen 9 en 10. Daar lezen we het woord van de Heere als volgt. Toen is vervuld geworden hetgeen gesproken is door de profeet Jeremia zeggende. En ze hebben de 30 zilveren penningen genomen. De waarde van de gewaardeerde van de kinderen Israëls, de welke zij gewaardeerd hebben. En hebben dezelfde gegeven voor de akker van de pottenbakker, volgens hetgeen mij de Heere bevolen heeft. Tot zover. Geliefde gemeente, wat dunkt u van de Christus? Zeg mij, wiens zoon is hij? Hoe waardeert u hem? Welke plaats in uw leven heeft hij? Deze vragen, gemeente, heeft de Heere Jezus gesteld In zijn waarschijnlijk laatste ontmoeting met de schriftgeleerden en de fariseeën, enkele dagen voordat zijn laatste week in dit aardse leven intrad. Wat dunkt u van de Christus? Spreek u eens uit. Het is de laatste keer dat ik het u vraag. Dat ik deze indringende vraag die om een antwoord vraagt op uw hart leg. Wat dunkt u van de Christus? Welke plaats neemt hij in uw leven in? Welke waarde heeft hij voor u? Wel, gemeente, dezezelfde vraag stelt het woord van de Heere vanmorgen aan ons. Wat dunkt u van de Christus? Heeft hij waarde voor u? Welke waarde? Het is de vraag, gemeente, die tot ons komt, zowel uit de profetie van het Oude Testament als uit het Leidensevangelie, onze tekst, uit Matteüs 27. Boven de preek zet ik dan ook als thema de waarde van de gewaardeerde. Twee gedachten. Allereerst de waardering door de mensen. En dat treffen we aan in het profetenboek dat we lazen. Vervolgens de waardering door de Heere. En dat komt tot uitdrukking in het Leidensevangelie. De waarde van de gewaardeerde. De waardering door de mensen en de waardering door de Heere. In Matteüs 27, gemeente, hebben we een gedeelte gelezen uit het Leidensevangelie. En wel dat gedeelte waarin de evangelist onder leiding van de Heilige Geest ons het aangrijpende einde van Judas tekent. Judas, jongens en meisjes, een van de discipelen van de Heere Jezus. Er is ooit een dag geweest, ongeveer 3 jaar voor het verhaalde van ons teksthoofdstuk, dat er een stem klonk. Een stem in het leven van Judas. De stem van de Heere Jezus. De stem die tot Judas zei: volg mij. En Judas, hij volgde. 3 jaar lang volgde hij de meester. 3 jaar lang maakte hij deel uit van de kring van de discipelen. 3 jaar lang was hij getuige van de woorden van de Heere Jezus, waarvan de scharen zeiden: hij spreekt als machthebbende en niet als de schriftgeleerden. 3 jaar lang is hij getuige geweest van de tekenen en de wonderen van de Heere Jezus, die dienden tot onderstreping van de macht van hem die de gegevene van de Vader was. En toen kwam de neergang. Judas, hij ging zich ergeren aan Jezus van Nazareth. En we weten het, het liep daarop uit dat hij het Sanhedrin opzocht en zijn meester verkocht, versjaggerde voor 30 zilveren penningen. Judas, hij bleek een gewillig instrument te zijn van de boze. Judas, en hoe aangrijpend was zijn einde. Wel, gemeente, dat alles wordt ons verteld in het gedeelte dat we gelezen hebben uit Matteüs 27. En het is in dat verband dat we dan onze tekst lezen, waarin ons wordt gezegd dat dit alles door de profeten voorzegd was. Toen is vervuld geworden hetgeen gesproken is door de profeet Jeremia. Toen is vervuld geworden. U zegt, of jij zegt, maar dan zit ik eigenlijk ergens mee. Jeremia, lees ik dat goed? Hetgeen gesproken is door de profeet Jeremia. Maar waarom hebben we dan geen gedeelte uit het profetenboek van Jeremia voorgelezen? En waarom Zacharia? Gemeente, we stuiten op iets wat wel iets als een raadseltje genoemd kan worden. De evangelist Matteüs die verwijst naar een woord uit het Oude Testament en die noemt er een vindplaats bij. De profetieën van Jeremia, maar eerlijk gezegd, gemeente, u kunt zoeken in het boek van Jeremia, maar u zult geen tekst vinden die gelijk is aan wat hier in Matteüs 27 genoemd wordt. Oh jawel, Jeremia spreekt op diverse plaatsen over de pottenbakker, maar niet dit. Terwijl we het wel lezen in Zacharia. Wel, zegt iemand, nou zie je nou wel, heel dat idee van de Bijbel, heel die gedachte dat het woord van God onfeilbaar is, nou dat blijkt helemaal niet waar te zijn. Het is gewoon een fout. Een verwijzing naar Jeremia, maar het staat in Zacharia, gewoon een vergissing in de Bijbel. Gemeente, ik wil er niet al te veel aandacht aan geven, maar laten we dit vanmorgen in ieder geval tot elkaar zeggen. We laten ons niet van de wijs brengen. Gods woord is de waarheid. Dat staat buiten kijf. Heilige mensen Gods, door de Heilige Geest gedreven zijnde, die hebben ze geschreven en die hebben ze gesproken. En dat betrof Jeremia en dat betreft Zacharia. Is er een uitleg? Nou, misschien. De meest aannemelijke voor mijn gemeente is dat Matthäus, die zijn evangelie schreef, de boekrollen, de rollen van het Oude Testament geraadpleegd heeft en daarvoor wellicht naar de synagoge gegaan is en daar de boekrol van Jeremia heeft uitgespreid, een dikke boekrol. En aan de buitenkant stond met grote letters Jeremia, maar in diezelfde boekrol Jeremia, de grote profeet, veel hoofdstukken tellend. In diezelfde boekrol waren ook nog enkele kleine profeten opgenomen, Zacharia. Dus Matthäus heeft geciteerd uit de dikke boekrol van Jeremia, maar het was een woord van Zacharia. Een andere verklaring is, die ook wel wordt aangehangen, dat in het overschrijven van het ene handschrift op het andere ooit door zo'n kopiist een fout gemaakt is. Hoe dan ook, gemeente, dit woord, het is een woord van God zelf. Ook al zou het ons een ogenblik op een verkeerd spoor brengen. Laten we eens naar die profetie uit Zacharia 11 gaan. Een heel aangrijpend gedeelte. De profeet Zacharia, gemeente, is de mond van de Heere. Hij, een profeet in de tijd van na de ballingschap. Door de Heere aangesteld om wachter, om herder te zijn voor het volk. Die de kudde van het volk moet leiden en weiden. Moet hoeden en voeden. Maar het is met Zacharia niet veel anders als met de profeten van voor de ballingschap. Ze horen hem niet. En ze willen in hem niet het woord van de Heilige God horen en nog minder daarna luisteren. En dan moet Zacharia, gemeente, als de knecht van de Heere aan het volk een merkwaardige vraag stellen. U vindt het in het midden van vers 12 uit Zacharia 11. Indien het goed is in uw ogen, volk van Israël, breng mij loon. En zo niet, laat het na. De profeetgemeente moet eens aan het volk om loon vragen. Hij moet vragen in de naam van de Heere. Nou, ik merk dat jullie naar mijn stem niet horen. Wat is het jullie waard dat ik de profeet van de Heere ben? Wat is het je waard dat ik je zonden aanwijs, scherp en eerlijk? Wat is het je waard dat ik het evangelie verkondig van die God bij wie vergeving en ontferming is? Wat is het je waard dat ik het tot de rechtvaardige zeg dat het hem wel zal gaan, maar tot de goddeloze dat het hem kwalijk zal gaan? Wat is het je waard? Weet het, o mijn volk. Ik heb tot u niet aangedrongen meer dan een herder achter u betaamde. Ook heb ik uw godden, uw dodelijke dag niet begeerd. Zeg me, wat is het u waard? En dan, gemeente, het antwoord van het volk. Ze hebben mijn loon gewogen, klaagt Zacharia. 30 zilverlingen. 30 zilveren penningen. Meer niet. Zoveel, of beter, zo weinig hebben ze over voor de herderlijke zorg van de Heere door middel van zijn profeten. 30 zilverlingen. En gemeente, u moet weten, en u kunt het vinden in het tweede boek van Mozes, dat was de prijs die doorgaans betaald werd voor een slaaf. Een slavenprijs. Meer hebben ze niet over voor de Heere en zijn dienst. Nee, niet helemaal niets, dat is wel zo. Kennelijk is het ze nog wel iets waard. Maar veel mag het niet kosten. Een slavenprijs, een flinke fooi. niet meer. En hoe heeft de profeet gereageerd? Wel, hij ging ermee naar de Heere toe. De enige juiste weg. En wat zegt de Heere tegen zijn trouwe profeet? Zacharia 11, vers 13. Werp ze heen voor de pottenbakker. Een heerlijke prijs die ik waard geacht ben geweest van hen. En Zacharia, hij nam die 30 zilverlingen en wierp ze in het huis des Heren voor de pottenbakker. Gemeente, wat horen we in dit woord van de Heren aan zijn dienaar? Verontwaardiging, bitter verwijt en tevens schampere spot. Een heerlijke prijs. De Heere gebruikt hier de ironie, de spot. Een heerlijke prijs, een herenprijs. Het is een slavenprijs. Dit volk wil mijn trouwe zorg afkopen met een schijntje van enkele zilveren munten. Het is alsof de Heere zegt, maar daarmee laat ik me niet afschepen. Een herenprijs. En dan krijgt Zacharia een opdracht. Zacharia, ik bedank voor die fooi. Gooi het maar weg. Werp het maar in de tempel neer voor de pottenbakker. Dan kunnen er potten en pannen en schalen en vaten mee voor gebakken worden. De meest onedele voorwerpen die er zijn. Daar is die prijs goed genoeg voor. Maar niet voor mijn dienst aan het volk. In het heiligdom in Jeruzalem, gemeente, was kennelijk een pottenbakker in dienst. Voor het werk in het heiligdom waren kennelijk nogal wat potten en schalen nodig. Maar in het gebruik braken ze wel eens en dan moesten er nieuwe vaten gebakken worden. Wel, die pottenbakker die had er zijn werk aan. Maar we begrijpen, het is niet de meest verheven dienst. Hij was geen priester of leviet. Hij was de minste van allen in het heiligdom. Wel, zegt de Heere, werp die zilveren penningen maar neer voor de pottenbakker. Misschien kan die er nog wat mee. Maar ik bedank voor die fooi. Wel, gemeente, zo was het in de tijd van Zacharia. En zo was het in de tijd van het Oude Testament. De dienst van de Heere was in de ogen van velen van het volk niet veel waard. Wat is het dikwijls de klacht geweest van de profeten? De profeten die zich beijverden voor het volk en voor het heil van het volk. De profeten die de naderende oordelen aanwezen. De profeten die geklaagd hebben. De profeten die geappelleerd hebben. Maar we horen het ze zeggen. Wie heeft onze prediking geloofd? En aan wie is de arm des Heren geopenbaard? Mijn volk heeft twee boosheden begaan. Mij, de springader van het levende water, hebben ze verlaten. En ze hebben voor zichzelf bakken uitgehouwen. Bakken die geen water houden. Een os kent zijn bezitter. En een ezel de krib van zijn heer. Maar mijn volk heeft geen kennis. Mijn volk verstaat niet. Ze zien er de waarde niet van in. En toen, gemeente, toen kwam de grote profeet en leraar, in de volheid des tijds, de Heere Jezus Christus, de Zoon des mensen, de Knecht des Heren, gekomen, nee, niet om gediend te worden, maar om te dienen en zijn leven af te leggen en zijn bloed te storten tot een rantsoen. Tot een losprijs voor verloren zondaren. De Heere Jezus Christus, gekomen tot een verloren volk om het te redden. Gekomen tot een volk dat in de duisternis gezeten is om het licht van zijn genade te openbaren. Gekomen tot mensen van nood en dood en schuld. Gekomen tot het zijne, maar ach. De zijnen, ze hebben hem niet aangenomen. En dat vindt gemeente zijn toespitsing in deze geschiedenis. De geschiedenis van Matteüs 27 als zelfs één van zijn eigen leerlingen. Een van degenen die behoorden tot de kring van de intieme. Hem verkocht. Voor welke prijs? De prijs voorzegt in het Oude Testament, onze tekst. Toen is vervuld geworden hetgeen gesproken is door de profeet. Ze hebben de 30 zilveren penningen genomen. De waarde van de gewaardeerde door de kinderen Israëls, die ze gewaardeerd hebben. We kennen de geschiedenis, en ik noemde ze u al. Judas, die zijn meester overgeleverd heeft. 30 zilverlingen, dat was de prijs van de Zoon van God. Meer waarde zagen ze in hem niet. Judas niet, en de overpriesters niet. En de scharen niet, de opgehitste scharen die straks zal krijsen, kruisig hem, kruisig hem. Gemeente, is dit niet het lijden, het diepe lijden van de Heere Jezus in zijn toppunt geweest? Hij die gekomen is, van eeuwigheid heeft hij zijn komst al toegezegd. O mijn Vader, ik kom om uw wil te doen. Uw wet is in mijn binnenste. Hij is gegaan, geheel vrijwillig, om zijn leven af te leggen. Hij is gegaan tot het volk. Met welk volk de Heere een verbond gesloten had. Gekomen tot het zijne. En de zijnen hebben hem niet aangenomen. En de Heere Jezus zelf heeft dat aangrijpende woord van Jesaja ook zelf in de mond genomen. Wie heeft onze prediking geloofd? En aan wie is de arm des Heren geopenbaard? Gemeente, het is alsof de Heere Jezus het zelf heeft gezegd. Breng mij mijn loon. Zeg mij wat ik u waard ben. Zeg het mij. Wat het voor u betekent dat ik gekomen ben. Dat ik alle dingen gedaan heb. En zou gaan doen die te doen waren. Dat ik mijn leven zou afleggen. En het antwoord van het volk, de waarde van de gewaardeerde van de kinderen Israëls, de welke zij gewaardeerd hebben, 30 zilverlingen. Zijn loon was schande en spot en spuug en hoon. En verachting. En straks zal hij daar staan. Omhangen met een oude soldatenmantel. Een purperrood kleed. Alsof het een koninklijk kleed was. En een zogenaamde scepter in zijn handen. En een doornenkroon op zijn hoofd. En het bloed langs zijn slapen. En Pilatus zal het zeggen, maar hij zegt het tot dat volk van Gods verbond. Ziet uw koning. Een spotkoning. Deze man van smarten, gemeente. Hij heeft het tot het volk gezegd. Zeg het. Wat ben ik u waard? Breng me mijn loon. Gemeente, op deze vijfde lijdenszondag zegt de Heere het vandaag. Tot ons, tot u en tot jou. Breng me mijn loon. Zeg me de waarde die ik in uw leven heb. Wat dunkt u van de Christus? Wie is hij? Welke waarde in uw leven heeft hij? Zeg het, geliefde gemeente. Zeg het voor het aangezicht van de heilige God. Deze herder. Deze goede herder. Die zijn leven heeft afgelegd voor de schapen. Deze. Die ze is voorgegaan. In de weg van nood en dood. Die de weg tot het leven heeft bereid. En die het heeft gezegd. Komt allen tot mij. Die vermoeid en belast zijt. En ik zal je rust geven. Wat is hij u waard? Wat is zijn persoon u waard? Wat is zijn woord u waard? Wat is zijn weg u waard? Wat is zijn lijden u waard? Wat is zijn bloed u waard? Wat is zijn dood u waard? Eerlijk gemeente, eerlijk vanmorgen, voor Gods aangezicht. De engelen van de heilige God zijn vanmorgen in ons midden. En ze rapporteren tot in de troon van Gods heerlijkheid wat in ons hart aanwezig is. Als antwoord op de vraag, wat is hij u waard? Moet u het zeggen? Ja, wel iets. Ja, wel iets. We zitten hier toch en we zijn toegewijde leden van de gemeente. En we lezen de schrift en we bidden bij tijden. Maar gemeente, wat is hij u waard? Weet u wat hij claimt? Hij claimt uw hart. Hij eist uw leven. Hij wil alles. Alles of niets. Is het niet zijn woord geweest? Zo iemand achter mij wil komen. Die verloochenen zichzelf. En nemen zijn kruis op. En volgen mij. Want zo wie zijn leven zal willen behouden. Die zal het verliezen. Maar wie zijn leven zal verliezen om mijnentwil, die zal het behouden. Lieve gemeente, bent u al door uw eigen gronden heen gegaan? Hebt u uzelf al verloren? Is het uw gebed al geweest? Geef mij Jezus, of ik sterf. Want buiten Jezus is geen leven. Maar een eeuwig zielsverderf. In hem is het leven en de zaligheid. Gemeente, als u nou moet zeggen, nee, dat ken ik niet. Ja, 30 zilverlingen, dat kan er nog wel van af. Ik doe best een duit in het zakje elke zondag, best. En ik wil me inspannen. Maar mijn leven, kost het mijn leven? Lieve gemeente, als u moet zeggen, nee. Nee, dat gaat me te ver. Mezelf verliezen? Nee, dat wil ik niet. Daar verzet ik me tegen. Dan wijst dat op twee dingen, gemeente. Dat je jezelf niet kent. Je nood en je dood en je schuld en je verlorenheid. Buiten God en buiten Christus. Dan denk je dat je het zelf nog kunt redden. Maar het zal niet lukken. Je weet er niet van wie je zelf bent. En je weet er niet van wie hij is. Wie hij is. We hebben het gezongen. Kunt u er wel in mee? Is het uw belijdenis? Zegt u, jawel. Oh, ik durf het niet altijd te zeggen. Maar er zijn toch momenten in mijn leven dat ik het zeg. Beminnelijk vorst. Uw schoonheid hoog te loven. Gaat al het schoon der mensen ver te boven. Waarom dan? Wel, genade is tussen uw lippen uitgestort. Uw woorden zijn woorden van zaligheid. Wat u spreekt, o Heere Jezus Christus, door uw geest en genade. Het is leven en het is de zaligheid. Het is leven aan mijn ziel en buiten dat kan ik niet. Dat is het. Dat is het. Dat is het wat de apostel Paulus belijdt. Alles schade en drek. Jawel, alles schade en drek. En zie het maar eens na wat hij onder schade en drek verstaat in de Filippenzenbrief. Alles schade en drek. Zijn meest godsdienstige dingen. Alles schade en drek om, en daar heb je het, om de uitnemendheid van de kennis van Christus Jezus. Alles wat aan u is, is gans begeerlijk. Wat is zijn waarde? Gemeente, mag ik u aan hem aanwijzen vanmorgen. Deze man van smarten. Hij die het heeft gezegd, ziet. Ik ben in het midden van u als een die dient. Niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen. Bent u, gemeente, al van hem gediend? Dat is het eerste. De waarde van de gewaardeerde in de ogen van de mensen. Maar we gaan verder. We lezen ook het lijdensevangelie. Heel opmerkelijk, gemeente, dat onze tekst zegt: toen is vervuld geworden. Toen is vervuld geworden hetgeen gesproken is door de profeet. Toen, wanneer? Wel, gemeente, de Heer Jezus heeft inmiddels gestaan voor het Sanhedrin. Daar begint Matteüs 27 mee. Ze hadden hem gebonden, de knechten van het Sanhedrin. En de soldaten van de Romeinen waren gekomen om hem te binden. En hij liet zich binden. Indien gij dan mij zoekt, zo laat deze heen gaan. En ze hadden hem gebonden. En de discipelen waren gevlucht, we weten het. En zo was hij gebracht in het paleis van Caiaphas. En zo had hij te midden van de voorname, wit geklede broeders van het Sanhedrin gestaan. En ze hadden hem veroordeeld, ter dood veroordeeld, want hij was een godslasteraar. Wel, gemeente, en nu verlaat hij, gebonden, nu verlaat hij het paleis van het Sanhedrin en wordt gebracht naar de burcht van Pilatus. Het besluit is genomen, hij is des doods schuldig. En als ze hem dan naar buiten brengen, als ze de gebouwen bij de tempel net verlaten, dan kruist daar de Heere Jezus het pad van Judas. Judas, wat hij in de afgelopen uren heeft gedaan, we weten het dus niet. Misschien was hij ook wel in de hof waar ook Petrus was. Maar hoe dan ook, nu wijst het evangelie ons op Judas. En Judas, hij is er op dit moment getuige van dat de Heere Jezus niet alleen een gearresteerde is, maar nu ook een ter dood veroordeelde als een misdadiger. En dat is het beeld dat zich hecht op het netvlies van Judas. Dat is de werkelijkheid die hem raakt. De meester, door hem verraden en nu weggeleid om straks ter dood veroordeeld te worden. Door zijn toedoen. En plotseling ziet hij het onder ogen en slaat het naar binnen. Door zijn toedoen. En zijn geweten gaat spreken. Wat heeft hij gedaan? En we behoeven niet veel fantasie te hebben. Of in een flits gaan de afgelopen jaren langs zijn herinneringen heen. Hij weet het weer, dat deze meester hem riep. En hij beseft het weer, dat hij al die 3 jaren met de meester meetrok en met de andere discipelen. En dat hij onder de indruk is geraakt van de woorden en van de werken van Jezus. Maar dat er weerstand is gekomen. En dat hij hem heeft overgeleverd. Wat heeft hij gedaan? En nu beseft hij het. Deze heeft niets onbehoorlijks gedaan. Het was het woord van God dat hij verkondigde. Het was de dienst van zijn vader waarin hij stond. En nu? Nu is er geen weg terug. Geen weg terug tot God. De zonde die hij begaan heeft, Judas, die is onvergeeflijk. Zo meent hij. Gemeente, en het is in die toestand dat Judas tot bezinning komt en naar de overpriesters teruggaat, naar de mannen met wie hij nog maar een enkele dag geleden heeft overlegd. En nu, hij schreeuwt het uit. Ik heb gezondigd, verradende het onschuldig bloed. En met dat hij het zegt, neemt hij die 30 zilveren penningen die branden in zijn mantel en hij werpt ze neer voor de overpriesters op de vloer van een van de bijgebouwen van de tempel. Hij wil er vanaf van dat verradersloon. Judas, hij wil van alles af. En tegelijkertijd beseft hij, ik kan er niet van afkomen. En dan gaat hij doen. En we hebben het gelezen, wat een mens maar 1 keer kan doen. Hij beneemt zich het leven. En zo, gemeente, heel aangrijpend, komt er een eind aan het leven van een man die heel dicht bij het koninkrijk der hemelen was. maar in wiens hart ergernis kwam. Aanstoot tegen de Heere Jezus. En die niet het geheim kende van gebogen te hebben voor hem, de zaligmaker van zondaren. Nooit geworden tot een die aan zijn voeten kwam. O God, wees mij zondaar genadig. Maar gemeente, de spits van de geschiedenis gaat verder. Want nu richt de evangelist het licht op het Sanhedrin. Geschrokken zullen ze zijn, die overpriesters. Daar waren ze niet op bedacht. Ineens kwam die emotionele man, schreeuwend en huilend, tot hen. Ik heb gezondigd, verradende het onschuldig bloed. Wat moeten ze met deze man? Hoe zal hun reactie zijn? Zal hun pastorale hart spreken? Zullen ze deze man apart nemen? En zullen ze met hem bidden? En zullen ze vragen om vergeving over zijn zonde? Nee, dat doen ze niet, want dan zullen ze moeten erkennen dat ook zij helemaal verkeerd zitten. En dan zullen ze deze Jezus moeten loslaten. En dan, wanneer het geld op de tegels wordt neergeworpen, dan negeren ze het. En ze zeggen, wat gaat ons het aan? Gij moogt toezien. Nee, dat geld, ja, ze zitten er wel mee. Dat geld, het kan niet in de schatkist, want ze beseffen wel, het is bloedgeld. Er is een mensenleven mee verkocht. En tezamen raad genomen hebbende, zegt onze tekst, kochten ze daarmee de akker van de pottenbakker tot een begrafenis voor de vreemdelingen. Kennelijk was er in de nabijheid van de tempel een akker te koop. De akker van de pottenbakker. Ja, weet u wel, die pottenbakker die in dienst van de tempel was. Maar het was een uitgeputte akker. Het leem dat de pottenbakker gebruikt had voor het bakken van zijn potten en schalen was uitgeput. Het was er niet meer. En het was nu een akker die maar weinig goede bestemmingen meer kon krijgen. Wel, als een begraafplaats voor de vreemdelingen in Jeruzalem kon hij nog wel dienen. En voor de kleine som van 30 zilverlingen verwerven de overpriesters deze akker. En hij krijgt de naam, de akker des bloeds, Akeldama. Gemeente, je zou zeggen dat is een onbenullig gegeven. Wat maakt het nou uit waar dat geld van Judas voor gebruikt wordt? Maar Matthäus, onder de leiding van de Heilige Geest, zegt, toen is vervuld. Toen is vervuld wat gesproken is door de profeet. We lezen dat overigens wel meer in het Matthäus-evangelie. Als de Heere Jezus, en dat is een week daarvoor, op een ezelin Jeruzalem binnenrijdt en Matthäus vertelt het, dan zegt Matthäus, toen is vervuld. En wanneer straks de kleding van de Heere Jezus verdobbeld wordt, dan schrijft Matthäus het opnieuw. En toen is vervuld. Toen is vervuld geworden hetgeen geschreven is door de profeet. Wel zo ook hier. Wel gemeente, wat leert het ons? Wat is de les? De evangelieles voor u en voor mij. Uit de vervulling van dit woord van de profeet Zacharia. Wel dit. Dat het alles gebeurd is naar de bepaalde raad en wil van God. De duivel kan woeden. De boze kan zich richten op de Heere Jezus en hem het leven gaan benemen. Judas kan de verrader zijn. De overpriesters, ze kunnen hem tot de dood veroordelen. Pilatus kan hem straks overgeven om gedood te worden. De scharen van Jeruzalem kan het straks uitkrijsen, kruisig hem, kruisig hem. Maar het zijn niet meer dan radertjes in het heilsplan van God. Het loopt de heilige Godgemeente niet uit de hand. Dat deze, de gegevene van de Vader, verworpen wordt door het volk van Israël. Ja, dat is schuld. En dat zal ze worden aangerekend. Maar het is naar de bepaalde raad van God. En het gebeurde precies zoals het al eeuwen geleden was voorzegd. Deze profetie, gemeente, Hij lag al die eeuwen te wachten op vervulling door Judas en door de overpriesters. En ze waren met verblinding geslagen, zij die de schriften bestudeerden. En die de schriften van het oude verbond door en door kenden. Ze waren er verblind voor dat zij alleen maar instrumenten waren om de raad van God te vervullen. En dit is het klare bewijs dat hij, die veroordeeld is door het Sanhedrin en die straks ter dood geleid wordt door Pilatus, toch de gegevene van de Vader is, de zaligmaker van zondaren. Het woord van God is de waarheid en het welbehagen van de Vader zal door de hand van Christus voortgaan, onstuitbaar. Zit daar nou troost in? Ja, daar zit troost in voor Gods kinderen. Hoe moeilijk ook Gods weg mogen wezen, hij ziet in gunst op die hem vrezen. Ook een weg door de diepte heen. Ook een weg van bestrijding door de boze en aanvechting door de duivel. Ook een weg waarin Gods kind het moet zeggen: Heere, uw weg is in de zee en uw pad in grote wateren en uw voetstappen worden niet gekend. Heere, waarom deze weg? Waarom deze weg van moeite en zorg en door nood en dood heen? Ziende op de weg van de overste leidsman en voleinde des geloofs, die ook en die juist en die in geheel unieke zin de weg door de diepte is gegaan, de onderste weg. Het is alles besloten in de raad van God. Zijn woord zal niet ledig wederkeren, maar het zal doen wat hem behaagt. Gods voorzienigheid en zijn welbehagen gaat over alle dingen. God leidt zijn heiligen wonderbaar. Wanneer hij mij in de diepte, wanneer hij mij in de hoogte wil brengen, dan leidt hij mij eerst door de diepte. Als hij mij zijn licht wil openbaren, dan brengt hij mij eerst in de duisternis. Als hij mijn zonde wil vergeven, dan doet hij mij eerst mijn zonden zien. Wie is een God als hij? Zijn welbehagen staat vast en Gods raad zal bestaan. En als ik het moet klagen, o mijn ziel, wat buigt u neder? Waartoe zijt gij mij ontrust? Dan mag ik, ziende op de overste leidsman des geloofs, ook zingen: hoop op God, want ik zal hem nog loven. Hij is de menigvuldige verlosser mijns aangezichts en mijn God. En gemeente, let dan eens op dat woordje vervuld. Het leek erop alsof het op niks zou uitlopen. Heel Jeruzalem roept dat de Heer Jezus gekruisigd moet worden. Zelfs een van zijn discipelen verloochent hem. En een ander verraadt hem. En de anderen vluchten weg. Maar zo gaat het werk van God door. Zijn woord wordt vervuld. Wordt volgemaakt. Dat is het evangelie van de zaligheid. De zaligheid door het kruis. En over vervulling gesproken. Wel, daarvan spreekt de apostel Paulus. Doch, mijn God zal naar zijn rijkdom vervullen al uw nooddrift in heerlijkheid. Omdat deze God de God van de vervulling is. De vervulling van zijn woord. En de vervulling van mijn nood en zorg. En dan tenslotte dit, gemeente. De overpriesters, ze hebben ermee gezeten met dat geld. In grote verlegenheid hebben ze gezocht naar een besteding. De besteding van dit bloedgeld. Ja, ze geneerden zich er eigenlijk voor. Totdat iemand op de idee kwam om die akker te kopen. Laten we het bloedgeld daaraan besteden. Wat hebben ze geprobeerd? Wel om de hele kwestie te verbergen. Om onder de tafel te werken. Er niet meer aan herinnerd te worden. En gemeente, dat is niet gelukt. Daar zorgde de Heere voor. Want als straks, over een aantal weken, in de week tussen hemelvaart en Pinksteren, de discipelkring samen is. En ze zoeken om de vacature, de lege plaats die ontstaan is, door de dood van Judas te gaan vervullen. En Matthias verkozen wordt, dan herinneren ze elkaar aan de dood van Judas. En dan klinkt het. Dan zeggen ze, het is in heel Jeruzalem bekend geworden. En de naam van de akker is akker des bloeds. Akeldama. Gemeente, het is bekend geworden. De overpriesters wilden het bedekken. Ze wilden niet dat iemand zou weten waar dit bloedgeld voor besteed is. Maar de Heere zorgt ervoor dat het openbaar wordt. God zorgt ervoor dat het niet vergeten wordt. Het mag niet worden uitgewist. Dit niet. Dat het bloed van zijn zoon vergoten is. Het mag niet verborgen blijven. Dit bloed. Het bloed van de borg. Gemeente, en wat de overpriesters ten kwade hebben gedacht, dat heeft God ten goede gedacht. Want nu gaat zelfs de naam van die akker, gekocht met het bloedgeld, wijzen op het bloed van de Heere Jezus Christus. Die akker des bloeds, die akeldama, het wordt als het ware een sacrament, een heilig zichtbaar teken en zegel van het werk van de Heere Jezus Christus. Van het bloed dat gestort is. Dat onschuldig gestort is. Akeldama. Het wordt tot de prediking van het bloed van de Heere Jezus Christus. Want waaraan heeft die akker zijn naam mogen ontlenen? Aan de uitroep van Judas. Ik heb verraden. Onschuldig bloed. En dat mag de prediking zijn. Prediking van de akker. En vanmorgen de prediking onder ons. Dit bloed. Het bloed van de Heere Jezus Christus, geliefden. Het is onschuldig bloed. Het is bloed dat gestort is door één die zijn leven niet hoefde te geven vanwege zijn eigen zonden. En die onder het oordeel niet hoefde te gaan vanwege zijn eigen overtredingen. En die de weg in de diepte door nood en dood heen niet hoefde te gaan vanwege zijn eigen schuld en zonde tegenover de Heilige God. Maar de akker predikt het. En vanmorgen wordt het ons gepredikt. Dit onschuldig bloed. Dit bloed dat daarom reinigt van alle zonde. En wie nu? U misschien? Of jij? Wie nu met zijn schuldig leven? Wie nu met zijn eigen schuldig bloed de toevlucht zoekt tot deze God en zegt, Heere, doe mij niet verloren gaan. Om Christus wil, Heere. O Heere, gedenk mij om zijnentwil. Laat het bloed van de Heere Jezus Christus toch mij ten goede mogen komen. Want toen heb ik vanmorgen gehoord dat dat onschuldig bloed is. Dan zegt de Heere, en kent u dat geheim? Dat is het antwoord van de Heere. Twee hoeven niet te sterven. Want mijn zoon is al gestorven. En wie nu? U? Jij. Wie nu een welbehagen ontvangt in deze zoon. In deze onschuldige zoon. Met zijn onschuldig bloed. En wie buiten hem niet blijven kan. Daarvan zegt de Heere. Dan heb ik een welbehagen in u. Kun je niet buiten mijn zoon? Wel, dat is die zoon in wie mijn ziel een welbehagen heeft. Akeldama. Akker des bloeds. De akker van het onschuldige bloed. Een zichtbaar teken. Een levende prediking. geliefde gemeente. Welke waarde heeft Hij voor u? Amen. We zingen Psalm 32, vers 6. Zullen de Heere danken en bidden. Heere, dat rechtvaardig volk zal zijn klanken ook verheffen. En zal tot in eeuwigheid verheugd zijn in God. Die wat de waarde betreft nooit genoeg te danken is. O Heere, laat het woord van de prediking van morgen ons hart geraakt mogen hebben. En de vraag die ons werd gesteld, ook aan mijzelf werd gesteld. En aan ieder van ons, aan de jongens en meisjes. En aan de ouderen. En aan de zieken die bij de kerktelefoon luisterden. Laat deze vraag een antwoord mogen ontvangen, Heere. En als het antwoord moet zijn, ach, te weinig. O Heere, wilt u ervoor zorgen door uw geest en genade dat er plaats komt voor hem die het voorwerp van uw goddelijk welbehagen is. Hij de schoonste van de mensenkinderen en tegelijkertijd de man van smarten die op aarde geen heerlijkheid had en het kleed van zijn goddelijke luister had afgelegd. Maar voor het oog van het geloof de grootste waarde en de grootste dank ontvangen zal. Heb ontmoedig dank, Heere. Wilt u met ons zijn ook de komende uren van deze zondag? Wilt u ons vanavond opnieuw samenbrengen, opnieuw onder uw woord, om dan een ander gedeelte uit de schriften te mogen vernemen? Laat uw geest, o Heere, de prediking van uw woord zegenen, zoals u alleen dat kunt. Om Christus wil. Amen. We zingen nu tenslotte nog op Psalm 73. Psalm 73, het 12e vers. Ik zal dan gedurig bij u zijn, u al mijn liefde waardig schatten. Psalm 73, het 12e vers. Verheft uw harten biddend tot God, ontvangt zijn zegen en gaat heen in vrede. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.